Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Koppen uit Dokkum voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Wening en de collect is voor eigen kerk. Na de dienst is er koffie drinken. Volgende week zondag is de dienst om 10 uur waarin dominee Van Beesten uit Witharen hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 138, de versen 1 en 3.
Goedemorgen gemeente, ook ik heet u hartelijk welkom. En ik stel voor om nu een stil gebed God om een zegen te vragen. En na foto mijn groet zingen we in plaats van het Kleine Gloria het vierde couplet van deze prachtige psalm. Zullen we samen stil zijn? Onze hulp is opnieuw. In de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk wat zijn hand eens is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen ons verootmoedigen voor God en hem bidden om vergeving van onze zonden. Vader in de hemel, we komen aan het begin van deze kerkdienst samen bij u. Allereerst, Heer, om u te danken dat u ons weer de gezondheid hebt gegeven, dat we konden ontwaken en hier naar de kerk mochten komen. En ook, Heer, dat we het verlangen hadden om hier te komen en elkaar te ontmoeten als broeders en zusters in Christus met elkaar verbonden. Heer, laat het ook steeds dat besef mogen groeien, dat we niet alleen dorpsbewoners zijn van elkaar, of streekbewoners, maar dat we bovenal ook broeders en zusters zijn van elkaar. Dat we u kennen en lief hebben, maar daarom ook elkaar. En dat ook die liefde onderling steeds dieper gaat worden. Heer, als we kijken naar de afgelopen dagen, dan willen we u danken voor al het goede wat we mochten doen. Maar Heer, er zullen absoluut ook weer dingen zijn waar we ons voor schamen. Waarvan we denken, dit had anders gemoeten. Want Heer, u alleen weet waar we soms mee bezig zijn. Het zij in woorden, het zij soms in gedachten of in daden. En daarom bidden wij, Heer Jezus, wilt u ons schoon wassen door uw kostbaar bloed van alle ongerechtigheid. Reinig ons door uw bloed, Heere, en neem gij ons alstublieft bij de hand. Schenk ons uw genade en uw vergeving, Heer, want ja, zonder die genade van u kunnen we geen dag leven. Houd ons vast, trek ons weer dichter bij u en leid ons ja, ook in deze dienst weer op de weg die u voor ons uitgestippeld hebt. Zegen deze dienst, Heere. Wees ook met al degenen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Heer, u kent hun noden, hun, soms ook hun ziekte, hun verlangen eigenlijk om ook hier te zijn. Wees met degenen die meeluisteren, Heer, en dat ze samen met ons zich verbonden weten voor u, om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu met elkaar zingen Psalm 27, 4 en 7. Psalm 27, 4 en 7. Gemeente, ik zou u de wet willen voorlezen zoals u beschreven wordt in Exodus 20. En na de wetslezing zingen we Psalm 119, vers 12 en 13. Psalm 119, vers 12 en 13. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis hebt geleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u ook geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u zal geven. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot zover. Gemeente, we staan op het punt om de schriften weer te openen. Ik wou het met jullie vanmorgen hebben over Matteüs 24. Dat bekende hoofdstuk waar de Heer spreekt over het einde dat over de wereld gaat komen. Nou, ik ben op vakantie in Duitsland geweest, net over de grens. En wie ook spreekt in Duitsland of hier in Nederland, maar de mensen maken zich zeer bezorgd over de tijden waar we nu in leven en de tijd wat gaat er allemaal gebeuren. Hè? En dan is het best goed om je weer eens te realiseren, ja, er komt een hele gruwelijke tijd aanzetten, maar er komt ook een geweldige tijd van Christus weerkomst. En ja, een paar keer per jaar, denk ik, is een hele goede zaak om ons bewust bezig te houden met dat Jezus niet alleen gekomen is, maar dat hij ook een keer terug gaat komen. Nou, daar zal het vanmorgen over gaan. Zullen we samen gaan bidden. Vader in de hemel, we staan op het punt om uw woord te openen, met elkaar te gaan lezen. De bekende toespraak die u eens bij de tempel in Jeruzalem gehouden hebt. Dat u toen ook al voorspelde, er zal geen steen van deze prachtige tempel op elkaar blijven staan. En dat is 30 jaar daarna ook gebeurd. Heer, wat is er in de afgelopen 2000 jaar, wat heeft zich daar niet wat afgespeeld in deze wereld? En tegelijk, Heer, uw koninkrijk, wat u gebracht hebt, breekt door met kracht in al die eeuwen. En bijna zijn alle volkeren bereikt met het evangelie. Het einde gaat langzamerhand over de wereld komen en we willen u vragen, help ons om deze tijd ook beter te verstaan. En ook om ons eigen leven daar ook steeds meer op in te richten, dat u terugkeert, dat wij u als gemeente en als individuele persoon mogen ontmoeten, dat we voor uw troon komen te staan, om rekenschap af te leggen van hoe we geleefd hebben. Zegen deze morgen, Heer, en we bidden u, we zijn hier met allerlei gedachten naar de kerk gekomen. Sommigen zijn net terug van vakantie. We willen u trouwens ook danken, Heer, voor de periode van rust die weer achter ons ligt. Dat we even op vakantie konden gaan en dat we ook weer behouden thuis mochten komen. Maar nu begint ook het werk weer, of het schoolleven. We bidden u, Heer, voor al die jeugd en al die kinderen die morgen weer voor het eerst naar school moeten. Wilt u hen helpen? En ja, als alles nieuw en onbekend is, wilt u dan ook de rust en de vrede geven die u alleen maar kunt geven. Dat ons hele leven, ook ons werk en ons schoolgaan, in uw handen ligt. Heer, wat is dat een diepe troost. En dat u ons ook weer zult helpen, ook het nieuwe schooljaar weer in. Dat vragen wij allemaal van u, om Jezus wil. Amen. Dan gaan we beginnen met Matteüs. Het is best een lang hoofdstuk, dus daarom heb ik hem even in tweeën gedeeld. We lezen eerst Matteüs 24, vers 1 tot 22. We zingen daarna gezang 279, 1, 3 en 4. Als dit gezang hier een beetje onbekend is, zou ik zeggen, organist, speel even de melodie voor. En anders, dan gaan we meteen maar beginnen. Dus gezang 279, 1, 3 en 4. Na de schriftlezing uit Matteüs 24, 1 tot 22. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zei tot hen, ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Toen hij op de Olijfberg was gezeten, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst? He, iedereen zoekt altijd weer naar een teken over die discipelen van toen. Wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zei tot hen, zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want het moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en ze zullen u doden en ge zult door alle volkeren gehaat worden om mijn naams willen. En dan zullen velen ten val komen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volkeren. En dan zal het einde gekomen zijn. Wanneer gij dan de gruwel van de verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, wie het leest, geef er acht op. Laat er dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. En wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mee te nemen. En wie in het veld is, keer niet terug om zijn kleed mee te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid dat uw vlucht niet in de winter vallen en niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Doch terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Tot zover. Verder bij Matthäus 24, vanaf vers 23 tot 33. En daarna zingen we de coupletten 5, 6 en 7 van hetzelfde gezang. Indien dan iemand tot u zegt, zie hier is de Christus, of hier, geloof het niet. Want er zullen valse Christus en valse profeten opstaan. En dan voor de derde keer dat de Heer dat hier noemt. Hè? Dus laten we op onze hoede zijn. Er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij waar het mogelijk ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt, zie, hij is in de woestijn, ga er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamer, geloof het niet. Want zoals de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkoren verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Leer dan van de vijgenboom deze les. Als zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. En zo moet ook gij, wanneer gij dat alles ziet, weten dat het nabij is voor de deur. Tot zover. Als tekst voor de preek van vanmorgen, ja, ik wil eigenlijk stilstaan bij het hele stukje, maar ook in het bijzonder even vers 14, waar staat, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volkeren, en dan zal het einde gekomen zijn. We zingen na de verkondiging gezang 296 in zijn geheel, gezang 296. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zoals de discipelen toen aan Jezus vroegen, wat is nou het teken van uw komst? Nou, dat heeft eigenlijk altijd mensen geïntrigeerd. Hè? Wat is het teken aan de hemel dat we zien, zodat we toch wat meer zekerheid hebben? Jezus gaat er op een gegeven moment dus heel een beetje cru op in. Het staat in Lucas 12. Dan begint hij met stelletje huichelaars. Jullie weten precies wat voor weer eraan komt. Je hoeft maar naar het weer te kijken, naar de lucht. En je weet, morgen wordt het regen. Of je kijkt naar de richting van de wind en je denkt, en je weet, morgen is het een warme dag. Hij zei, jullie zijn zo goed om het weer te onderkennen. Waarom onderkennen jullie deze tijd niet? He? En dan spreekt u aan met, niet beste mensen, maar huichelaars. He? Nou, ik bedoel, wat zou die tegen ons zeggen? Wij kijken ook vaak even naar het weer, he? Wat voor weer wordt het. Maar kunnen wij ook deze tijd onderkennen? Nou, we weten natuurlijk allemaal wel dat het geen beste tijden zijn in de wereld en in ons eigen land. Maar echt je tijd beoordelen, dat doe je pas 30, 40 jaar later. Elke historicus die een boek wil schrijven over geschiedenis, die kijkt pas na 40 jaar naar iets wat gebeurd is. Want dan kan hij het ja, inkaderen in het grote geheel. Maar op het moment zelf kun je bijna de tijd nooit goed inschatten. En waarom zegt Jezus dan toch tegen hem van stelletje huichelaars? Omdat ze het grote teken wat er toen was niet konden, maar ook vooral niet wilden zien. En het grote teken, dat was hij zelf. Hij was het teken dat van God gekomen was. Ik noem ook een ander voorbeeld. Als Jezus op die ezel Jeruzalem binnenrijdt op weg naar de tempel, dan begint hij plotseling te huilen. En dan zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigd wie tot u gezonden zijn. Ik had zo graag u willen vergaderen onder mijn vleugels, zoals een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. En dan staat er, och dat gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. He? Ach dat gij op deze dag toch mocht verstaan wat tot uw vrede dient. En dan even later dan zegt hij, maar er zal geen steen op de ander blijven, van die hele mooie tempel niet. Waarvan de stenen al tonnen zwaar zijn en soms wel 7 meter lang waren. Die kon je niet tillen en toch, er bleef geen steen op de andere. En dan zegt Jezus, waarom zal dit alles verwoest worden? Omdat gij de tijd niet hebt ingezien dat God naar u omzag. Dus de tijd van Jezus was de tijd dat God naar Israël omzag. En dat hebben ze niet willen zien. En vooral ook niet willen zien. En vandaar dat woordje huichelaars. Dan ben je zo goed om het weer te onderkennen. Maar geestelijk gezien zitten jullie ogen dicht. Met dwarsigheid, met pure onwil. Want mensen, Jezus had gelijk. Het teken wat hij gaf, dat was hij zelf. Nooit is een mens op aarde gekomen die zo was als Jezus. In wat voor boek je ook leest, daar kan niemand tegen Jezus op. Ook andere godsdienststichters. Er zijn best mensen die ook andere godsdiensten gesticht hebben en noem maar op. Maar het waren altijd gewoon mensen van vlees en bloed. Die net zo zondig waren als jullie en ik. Met al hun rare dingen en noem maar op. Maar ook mensen die grote denkers. Ze hebben altijd gezegd, tegen Jezus kunnen wij niet op. Zoals hij sprak. Hè, dat was ongelooflijk. Ik verbaas me nu, ik ouder en ouder word. Steeds meer over de diepgang en de zuiverheid van de woorden van Jezus. Die gaan zo diep, zo zuiver. En die keek ook nooit een mens naar de ogen. Nee. Kijk, als je naar politici luistert. Nou, dan kun je soms zeggen, nou, een prachtige toespraak. Maar daarna lees je weer van uitlatingen. Dat je denkt, nou, kan het een beetje. Hè? Dus, maar Jezus zijn spreken is in de volle linie. Volkomen heilig en zuiver. Op de man af. En vol erbarming. En soms ook vol natuurlijk van heilige toorn. Over de huichelarij van de fariseeën. Hij heeft duizenden mensen genezen. Zoals nog nooit iemand op aarde dat heeft gekund. Hij kon mensen bevrijden van boze geesten. Zijn gelijkenissen, zijn toespraken, zijn geboden. Die zijn zo betrokken van de heiligheid en de wijsheid van God. Hè. Geef maar eens echt goede geboden. In de Koran bijvoorbeeld vind je de 10 geboden beslist niet. Hè. Er zijn bijna geen geboden. Dat is een hele... Nou ja, ik wil verder niet over de Koran spreken, maar de Bijbel zit zo vol met geestelijke rijkdom. En de woorden die hij sprak, en die wij ons toe mogen eigenen, dan zeg je echt, in die woorden zit leven. Leven met een grote hoofdletter. Hij zegt het zelf ook. Mijn woorden en mijn geest, dat is leven. Dus vandaar, Jezus zelf is het grote teken. En zijn komst roept op tot bezinning en ook tot nadere bezinning, zo, naarmate dat einde meer over de wereld gaat komen. En wij leven nu alweer 2000 jaar later. En als je vraagt, dominee, wat is nu voor ons nog meer een teken? Jezus is zelf het grote teken. Kan geen volk omheen. Wat is nog meer een teken? Nou, dan zeg ik Israël en Jeruzalem. Dat is toch altijd weer het grote teken waar je naar kunt kijken. Want de strijd om het volk Israël wordt met het jaar heviger en dieper. De internationale wereld zet Israël op dit moment steeds meer onder druk. En om bijvoorbeeld nog een voorbeeld te noemen. De reisbureaus die altijd weer reizen organiseren naar Israël, die worden toch gemaand om niet meer met toeristen de binnenstad van Jeruzalem in te gaan. Daar speelt het juist af. Willen ze niet het gevaar lopen rechtszaak aan de broek te krijgen. Ja, het komt allemaal weer van de Palestijnse autoriteit. Die willen ook de toeristenader van Israël doorsnijden. En denk aan de Europese boycott om de Israëlische producten maar te weren en niet te kopen. Nou, dan maak je zo wel een land kapot. En Europa is bezig door die Europese boycott te voelen van dat zij haar zegen kwijtraakt. De vloek komt over Europa en ook over Nederland, want Nederland doet net zo hard mee met die boycott. Dus en zo vanuit de internationale gemeenschap wordt de druk op Israël en op Jeruzalem groter en groter. En als je dat dus altijd je realiseert en het allemaal een beetje bijhoudt, dan zeg je ja, die woorden van Zacharia 12 gaan in vervulling, waar God zegt, Jeruzalem is een steen die alle naties moeten heffen. He, er zit een goddelijke beweging achter, ze zullen moeten tillen en er staat er wel achter, maar wanneer zij die tillen, zullen zij zich er deerlijk aan verwonden. Ja. Ze vergrijpen zich op het moment aan Israël, aan Jeruzalem. Ze vertillen zich aan die steen. En tegelijk zegt God, ze zullen zich er deerlijk door verwonden. En alle volkeren zal ik naar Jeruzalem toestuwen met hun legers om Jeruzalem te verwoesten. En dat is ook weer een goddelijk drijven dat één keer in de tijd zal gebeuren. Maar wat zal er dan ook gebeuren? Dan zal God al die legers in één vernietigende slag volkomen kapot maken. En opheffen in een vreselijk gericht over de heidenvolkeren die Jeruzalem willen aanvallen. Jeruzalem zal worden in die tijd tot een schaal van bedwelming. Nou, als je nu kijkt naar het Midden-Oosten, waar de ene stam tegen de andere optrekt. Het is een strijd tegen Jeruzalem, maar men strijdt ook tegen elkaar, denk maar aan Syrië. Dan zeg je inderdaad, het gaat voor je ogen in vervulling, die schaal van bedwelming. Die haatexplosie, ja, dat bedwelmt iedereen en men is ronduit uit op dood en vernietiging. Dus het wordt allemaal buitengewoon actueel. En als je nou vraagt, dat hele Midden-Oosten is één grote brandhaard. Nou, wat is de reden nou van de haat van de Arabische wereld naar Israël? Nou, het antwoord is dit, dat de islamitische wereld het gewoon niet kan verkroppen, dat in hun midden, want het Midden-Oosten is toch de wereld van de islam, dat daar notabene een klein landje gekomen is dat bewoond wordt door tweederangs burgers. Want Joden, hè, christenen en Joden worden in de Koran natuurlijk ook christenhonden genoemd. Hè, de honden, ja, de ongelovigen. Maar, ik bedoel, en aan de andere kant staan er weer teksten, dan worden we toch ietsje eerbiediger mensen van het boek genoemd. Dat wij net als de Joden het boek hebben. Nou, daar hebben ze ook wel een beetje respect voor. Maar waarom zij dan zo kwaad zijn dat uitgerekend de Zimmi's, de D-Z-I-M-M-Y, dat zijn de tweederangs burgers, een Arabisch geldwoord, dat zijn Joden en Christenen, dat juist die Joden, die veracht waren door de hele wereld, het in hun hart hebben gekregen om hun eigen oude land weer te bezetten. En dat was veroverd voor Allah. En wat één keer veroverd is voor Allah, dat moet aan Allah toebehoren, dus vandaar die diepe aandrang om dat land weer te heroveren voor Allah. En die diepe haat en minachting naar de Joden. Want zij waren de verachten in de islamitische wereld, maar ook in de christelijke wereld. En ja, zo is het helaas gegaan. In de christelijke wereld hebben de Joden het een enkele keer redelijk goed gehad. Als ze ergens kwamen, dan ging het enkele tientallen jaren, soms een eeuw, goed. En dan begon de druk en de vervolging. Denk maar aan Spanje en Portugal en Frankrijk. Zo zijn de Joden steeds meer naar het noorden gekomen. En in Rusland is het exact hetzelfde gegaan. Ze streken neer in de Oekraïne. Heel langzaam moesten ze naar boven vluchten door alle pogroms. Hè, alle verschrikkelijke vervolgingen die in de Oekraïne dan plaatsvonden. Dus de Joden die hebben een verschrikkelijke afkeer gehad van alles wat riekte naar het christendom. De kerk heeft vele zwarte bladzijden op haar konto staan. Maar de islamitische wereld ook. En ook in de islamitische wereld hebben Joden het soms redelijk goed gehad. En tegelijk, het merendeel, daar hebben de Joden het slecht gehad. Daar waren ze echt de tweederangsburgers die forse belasting moesten betalen. En zo werden ze gedoogd. En daarom is die haat zo diep van, hoe bestaat het nu dat zo'n volkje, een slavenvolk, vrije burgers is geworden. En ook nog een leger op de been heeft dat een van de sterkste is in het Midden-Oosten. En al onze legers van die hele grote Arabische wereld nu al 4, 5 keer verslagen heeft. En dat zet zo'n diepe haat, een bijna onuitroeibare haat. En dat is dus het diepste antwoord. En ten diepste gaat het dus om de God van Israël tegen de God van de islam. God brengt zijn volk thuis. Dat is het bijzondere aan deze tijd, broeders en zusters. En in Lucas 21 staan daar, gaat ook over de noden, zoals Jezus hier het vertelt in Matthäus, zo staat het ook in Lucas. Maar dan staat er in Lucas 21 ook een heel bijzondere tekst. Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Zo lang zal Jeruzalem vertrapt worden. Nou, Jeruzalem wordt nog steeds vertrapt. Dat is natuurlijk 20 eeuwen lang is het onder islamitisch bewind geweest, vanaf Mohammed stierf in 632 na Christus. 2 jaar later, in zijn leven had hij al in 10 jaar tijd het hele Saudi-Arabië veroverd. En 2 jaar na zijn dood trok het islamitische leger al op naar het Midden-Oosten. 634 valt Jeruzalem en 636 valt al Constantinopel. En men gaat dan ook verder naar Noord-Afrika. Noem maar op, het ging bliksemsnel. En dan krijg je het Turks-Ottomaanse Rijk, dat wel 5 eeuwen ook Israël in zijn greep heeft gehad. En grote delen van Oost-Europa, van 1400 tot aan de Eerste Wereldoorlog. Al die tijd is Jeruzalem vertrapt door de heidenen. Het is raak. Het is precies uitgekomen. Ook nu, het is wel Israëlisch grondgebied en toch, wie heeft het op de Tempelberg voor het zeggen? De Jordaanse regering. Hè? Dus Joden mogen op hun meest heilige plek geen godsdienstoefening of gebedsdienst houden. Ook christenen niet. Hè? Dus, dat gaat maar door natuurlijk. En de internationale druk op Jeruzalem is gigantisch groot. Dat versta je natuurlijk ook onder Jeruzalem zal vertrapt worden. Totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. En wat is dat? Dat is die genadetijd. Lucas 21 vers 24. De tijden der heidenen. Dat is de tijd die God aan de volkeren geeft om bekeerd te worden. Het is genadetijd. En gelukkig zijn er miljoenen mensen over de hele wereld die het evangelie gehoor hebben gegeven. En wat zie je dan? Dan moet je ook denken, de volheid uit de heidense wereld zal een volheid van mensen tot geloof komen. Maar over Israël, dat lees je in Romeinen 11, is een gedeeltelijke verharding gekomen. En wat staat er dan in Romeinen 11? Er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël behouden worden. Dus er is een volheid uit de heidenwereld, maar er wacht ook een volheid uit Israël. Gans Israël zal behouden worden, staat er. Totdat de volheid der heidenen binnengaat. Dus als er een einde komt, ja, dat die maat vol is uit de geloven uit de heidenwereld, hè, zoals wij, tegelijk komt ook uit Israël een volheid van mensen tot geloof. En dan gaat die verharding die nu nog over Israël ligt, die wordt langzamerhand opgeheven. En weet je wat zo prachtig is? Dat wij zien het voor onze ogen gebeuren dat ook die verharding van Israël, dat is altijd trouwens ook een gedeeltelijke verharding. Hè? Je moet niet denken, het is een totale verharding. Nee, er staat hier heel duidelijk, zwart op wit, een gedeeltelijke verharding. Hè? Met Romeinen 11 vers 25. Dus dat betekent dat in alle tijden de Joodse mensen tot geloof zijn gekomen. Ondanks dat Paulus elke keer de synagoge werd uitgeknuppeld als hij daar het evangelie bracht, maar hij heeft mensen tot geloof zien komen, ook van zijn eigen volk. En op de eerste Pinksterdag kwamen notabene 3000 Joden tot geloof. En als je vandaag de dag kijkt, ik heb hier wel vaker ook het getal genoemd van 10.000 Messiaanse gelovigen in Israël. Maar ik hoor de laatste tijd al wel praten over 20.000. En dat is in al die 20 eeuwen nog nooit voorgekomen. Dus als mensen over je praten over het einde van de wereld en dan schampen de schouders ophalen en zeggen, ja, er zijn altijd oorlogen geweest, er zijn altijd pestepidemieën, helemaal waar. Maar één ding vergeten ze, Israël is teruggekomen. in 1948. En allerlei profetieën uit het Oude Testament zijn in de afgelopen 60 jaar in vervulling gegaan. Het is allemaal voorspeld. God brengt zijn volk thuis. Het was nog onbekeerd. Jan van Barneveld heeft het ooit eens gezegd. Ja, Israël moet nog bekeerd worden. Maar hij brengt ze eerst thuis. En nou gaat hij zijn volk tot bekering brengen. Nou, je ziet het. Ik hoorde vorige week nog op Family 7 iemand. Daar hebben ze nog wel mensen uit Israël die het kunnen weten. Beter dan ik. En die zeggen, het gaat nu zo snel. Zag je een jaar wat geleden nog, dan is hier, dan is daar een nieuwe gemeente ontstaan. Wij kunnen de tel niet meer bijhouden. Zo snel. Dan hier, dan daar. Ze reizen als paddenstoel uit de grond. Dat zijn denk ik allemaal wat, ja, nou, ik weet eigenlijk wel zeker dat gemeenten zijn met evangelische signatuur. Hè, met de Pinkstergloed in zich. En dan kun je zeggen, ja, de Heilige Geest doet een heel bijzonder werk in Israël. En daar zijn wij allemaal getuigen van. Dus als iemand je vraagt hoe laat is in de tijd, dan moet je gewoon maar zeggen, man, denk eens nou over het feit dat er nou al meer dan 20.000 Joodse mannen en vrouwen tot geloof zijn gekomen in Jezus. Ook hun Messias. 15 jaar geleden was er maar een enkeling in Israël die Jezus erkende. Maar ze moesten over het algemeen er niks van hebben. Ze kwamen uit de Shoah, uit de vernietigingskampen. Ze moesten niks van het geloof hebben. En nou, er is zo'n honger in Israël naar het woord, naar de geest van God. Dat is ongekend. En daarom zeg ik, ja, het einde is nabij aan het komen. En ik zei ook al aan het begin van de preek, vooral die ene tekst, die intrigeert me heel erg. Dat Jezus zegt, nou, als het evangelie aan alle volkeren gebracht is, dan zal het einde gekomen zijn. Kijk, wanneer het einde komt, dat weet ik ook niet. Dat weet niemand. Alleen God de Vader weet het. Maar de tekenen van de tijden, die kun je wel zien. Hè? Aan het uitlopen van de vijgenboom zie je, als het hout week wordt, nou, over een paar maanden is het zomer. En zo kunnen wij aan deze tijden, dat Israël tot geloven komen is, zien van, jongens, de tijden worden, ja, die gaan in vervulling. En als je nagaat dat heel veel volkeren die 100 jaar geleden nog onbereikbaar waren, zich uitstrekken naar het evangelie. Ik denk alleen al aan China. Als je weet dat ruim 120 jaar geleden had je daar de zogenaamde Bokseropstand. Toen zijn duizenden christenen, die er toen al waren, vermoord. De Chinese regering met de communistische aspiraties wou het christendom met wortel en tak uitroeien. En dan is de lange tijd duister in China. En als je nu kijkt, er zijn meer christenen in China dan leden van de communistische partij. Nou, de communistische partij in China is honderden miljoenen leden rijk. En het aantal christenen in China is nog groter. Nou, dus dat is tot grote boosheid en irritatie van de Chinese regering. Vandaar dat de druk op de Chinese kerken steeds groter wordt. En massaal worden soms kruisen van gebouwen verwijderd. Men wil dat radicaal wegdoen en het lukt hun niet meer. En ook in het Midden-Oosten, ondanks de oorlog, er komen duizenden moslims in Iran en Irak tot levend geloof in Christus. De islamitische wereld was vroeger zo gesloten als men kan. En nou breekt God ook door het oorlogsgeweld die wereld radicaal open. En ook moslims zoeken naar Christus. Dus vandaar dat het einde over de wereld gaat komen. En het is een prachtige tijd. Aan de ene kant zie je bloei, zie je doorbraken in volkeren die altijd gesloten waren voor het evangelie. Ontroerende verhalen lees je door bekeerlingen van moslims en hindoes en boeddhisten, noem maar op. En aan de andere kant bereiken ons vele afschuwelijke verhalen en vervolging. Nooit zijn christenen massaal zo vervolgd als nu. En ook daarin zie je dat Matteüs 24 een realiteit aan het worden is. Die gruwel, de grote verdrukking waarvan sprake is, dat is er nog niet. Maar de druk op de ketel naar christenen toe, naar de gelovigen uit Joden en heidenen, die wordt steeds groter met het jaar. En daarom, broeders en zusters, moeten we elkaar aansporen om trouw te blijven aan het evangelie, zolang het nog dag is, voordat de nacht over de wereld gaat komen. En laten we daarom ook onze leven steeds meer heiligen voor God. Want als Jezus terugkomt, staan we dan beschaamd naar onze tenen te kijken, of zeggen we, Heer, dank u, ik ben er en ik mocht trouw blijven. Maar u weet je wat een van de allereerste dingen is wat Jezus hier zegt, als hij begint met alles op te noemen. Want die discipelen vragen, wanneer is het teken van uw komst? En wat zegt Jezus? Eerst, er zal geen steen op de andere blijven, er wordt een en al verwoesting. Maar dan, zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Het komt er 3 keer toe in het stuk. Dus pas op voor verleiding. Valse Christussen, ze zijn er altijd geweest. Daar wil ik nou niet over gaan, maar ik wil het hebben over andere verleidingen. Kijk, het kost de duivel weinig moeite om christenen te verleiden. En als je ziet de massale afval in Nederland van de afgelopen 40 jaar, heeft hij velen verleid. Hè. En ja, verleiding, mensen, we weten er alles van. Wat zijn onze zwakheden in ons karakter? Elke mens heeft fijne karaktertrekken, maar ook soms hele lelijke. Wat doen we elkaar daar niet een pijn mee? Ook als christenen onderling. Ja, maar je hebt ook zwakheden in je karakter, dat je vatbaar bent voor bepaalde dingen. En dat weet je zelf het beste. Ik hoef geen concrete dingen te noemen. En je hebt natuurlijk de verleiding van deze moderne tijd. En elke keer als je aan die verleidingen toegeeft, ook als christen, want je bent een mens van vlees en bloed, dan heb je later spijt. En weet u waarom God zo kwaad wordt op zonde? Omdat hij ziet dat zonde zijn kinderen zo aantast. Als jij verkeerde dingen doet, het verknalt je vreugde, je plezier. Je baalt alleen als een stekker. Hij denkt, ik ben weer zwak geweest, ik ben weer fout bezig geweest. Je schaamt je over jezelf. En soms weet een ander het ook. Ja, wat is dat, hè? Die verleidingen. Gierigheid, hè? Materialistische uitwassen van gierigheid is natuurlijk ook een verleiding, hè? Dat het geld ons altijd weer zo in de greep krijgt. Hoogmoed en trots, maar ook de verslaving en allerlei dingen. Die verleidingen zijn er. Maar weet je, als je zegt, dominee, geef me nou eens een wapen waar ik in bestand ben tegen elke verleiding. Nou, ik kan maar 1 wapen noemen, dat is het beste wapen, dat is gewoon je gebed. En dat heb jij tot je beschikking elke dag. Als jij een verleiding voelt aankomen, ga bidden. Dat is het enige wat je moet doen. En dan zul je merken, het is niet voor niks Pinksteren geweest, dat God zijn Heilige Geest ogenblikkelijk naar jou toestuurt om je te wapenen. Want verleidingen zullen er komen, altijd in allerlei vormen, maar ga bidden. Heer, geef mij kracht, geef mij ook scherpte van blik om die verleiding te ontmaskeren. Als je soms wel weet van, ja, daar is hij weer maar even te pakken gehad, ik zag het niet. Bid God ook om scherpe geestelijke ogen en ook om weerstand te bieden. En God gaat je helpen. Hij geeft je elke dag kansen om het uit te proberen. En dan zul je de kracht van God merken. Als jij toegeeft, ja, dan wint de duivel het. En je baalt er een stekker. En je plezier wordt bedorven. Hè? Want zonde is, het is een versleten woord in de kerken, maar zonde, ja, het is wel een realiteit. En als we ruzie hebben met elkaar, of we hebben dingen gedaan die fout waren, ja, je blijdschap is weg. Hè? Dus daarom wil God ons zo helpen om tegen zonde te strijden. Ons leven te heiligen. Geeft alleen maar diepe vreugde. En vroeger dacht je, nou, mijn leven heiligen, ben ik zo'n heilig boontje? Nee, heiligen van je leven geeft gewoon een diep geluk van binnen. Geeft levensvreugde. Hè, om een voorbeeld te noemen. Je krijgt 's morgens een telefoontje voor je werk. En het is een verschrikkelijk naar telefoontje. Iemand staat je uit te veteren of je te beschuldigen, noem maar op. En je legt die horen weer neer. En dan begint de boosheid. Of de angst. Of de zorgen. En je loopt er de hele dagen mee rond te piekeren. Wat een allermisselijk telefoontje. En wat moet je dan doen? Wanneer je dan zo'n telefoontje krijgt, mensen, leg die horen neer, maar ga meteen in gebed. En vraag aan God, Heer, vergeef me. Geef me de kracht om deze man of vrouw of die jongen te vergeven. Dat is de eerste. Maar ook, geef me wijsheid om het in te schatten. Geef me liefde om erop te reageren. En dan zul je merken, zo'n telefoontje blijft dan best nog wat naspoken in je hoofd. Maar de scherpte, de angel is er dan uit. En natuurlijk moet je dat eens een aantal keren op zo'n dag herhalen. En misschien ook wel de hele week. Maar de scherpte, de angel blijft eruit. En God geeft jou kracht en wijsheid om op zo'n telefoontje te reageren. En dan zul je later merken, wat heb ik toch weer een wijsheid en kracht van God gekregen. En zo zit het leven elke dag vol met dingen waar wij als christenen uit ons evenwicht mee raken. We zijn weer hele gewone mensen, ik ook. En er hoeft er maar weinig te gebeuren en het schoffelt ons weer onderuit. En daarom wees alert en ga meteen in gebed. Beperk je gebed niet alleen tot 's morgens bij het ontbijt en aan tafel en 's avonds als je naar bed gaat. Maar bid regelmatig op een dag. Even met God in gesprek. En je zult merken, hij komt je meteen te hulp. Want het gaat er toch om, broeder en zuster, waar Jezus ook hierop wijst, dat als Christus terugkomt met al die duizenden engelen in grote majesteit en de bezuinen klinken over de hele wereld, zullen we voor zijn troon geplaatst worden. En we zullen rekenschap af moeten leggen van ons leven. Hoe hebben we geleefd? Nou, dan is er niks mooier dan dat je kunt zeggen, Heer, ik mocht trouw blijven. Ik mocht gelukkig staande blijven. Dankzij u. En je kunt alleen maar zeggen, Heer, dank u dat u teruggekomen bent. Amen. Gemeente, mag ik u vragen op te staan en met uw hart in te stemmen met de belijdenis van de kerk van alle eeuwen. En daarna zullen we zingen uit de evangelische bundel 209, Kom in mijn hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Prachtig lied, gemeente. Vers 2, ik hoop dat je het ook gezien hebt. Uw woord geneest, uw bloed, uw geest, zij stuiten de stroom van het kwade. Als de duivel ergens beducht voor is, is het woord van God en de geest van God. En die stuiten de stroom van het kwade. En daarom ga altijd even bidden. Goed, we gaan danken en bidden. Vader in de hemel, we komen samen tot u. Heer, we willen u heel erg bedanken voor het overdenken van de reden die u eens gehouden hebt in Jeruzalem 2000 jaar geleden. En Heer, we moeten zeggen, het is allemaal uitgekomen. En de oud-testamentische profeten en ook uw eigen woorden. Jeruzalem is veroverd en verwoest door de Romeinen. Maar Heer, uw volk komt ook terug. U brengt ze terug en u brengt ze ook tot geloof. Vader, dank u daarvoor, want wat heeft de wereld niet een barrières opgeworpen onder ons christenen en onder de heidenwereld om mensen te weerhouden om in Jezus te geloven. En u breekt gelukkig door alles heen. Dank u Heer voor uw nimmer aflatende liefde en geduld met deze wereld en met mij en met ons allemaal. Heer, houd ons vast, ook in deze dreigende wereld. Houd ons vast, te midden van de verleidingen van elke dag, de grote en de kleine verzoekingen. Houd ons heel dicht bij u. Heren, wij willen ook danken voor de geboorte van een kindje bij de familie De Haan. Nadat het vorig jaar allemaal zo moeilijk was en tragisch, kan er nu gedankt worden. Heer, wij willen u daar heel diep voor danken, het nieuwe leven. Dat u het behoeden en bewaren. En wees ook met de ouders. We willen ook bidden, Heer, voor onze zieken. We willen in het bijzonder opdragen nu, broeder Foppe Bosma. Hij is zeer ernstig ziek. Hij zal in de komende weken allerlei onderzoeken moeten ondergaan. Heren, wees met hem. Ook met zijn vrouw en kinderen. Wij bidden u, Heer, wilt u uitkomst en kracht geven? Wilt u de middelen ook zegenen? En wilt u ook de doktoren alle inzicht geven hoe zij hem het beste kunnen helpen? Zegen en bewaar deze broeder en zuster. Dat vragen wij van u, Heer. Wees met alle andere zieken, Heer, want ja, in elke gemeente zijn altijd vele zieken en vele mensen die het moeilijk hebben. Heer, ontferm u over een ieder en geef dat wij als broeders en zusters ook altijd weer ja, elkaar vasthouden en elkaar bemoedigen. Heer, wees ook met het volk Israël die het zo zwaar heeft in het Midden-Oosten. Dank u dat op dit moment het goed gaat met Israël, dat haar economie gelukkig goed is. En dat er overal steun is uit de hele wereld, te midden van alle verdrukking en alle haat. Dank u, Heer, houdt gij uw volk vast en geeft gij ook de regering van jou de wijsheid hoe ze al die enorme problemen het hoofd kan bieden. Dat vragen we allemaal van u. En wees ook, Heer, met al die moslims uit het Midden-Oosten die vandaag de dag tot geloof komen, ook weer met gevaar voor eigen leven vaak. Dank u voor die doorbraken. Bescherm uw prille gemeenteleden om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan is er nu de gelegenheid uw gaven te geven. En zullen we tenslotte met elkaar zingen gezang 313 in zijn geheel. En zo zijn we weer aan het einde van deze dienst gekomen. Ik zou zeggen, ga dan nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede.